Peut-être.
Nou, ik hoop. Ik heb ondertussen een aantal vragen binnen. Ik heb even lopen rondgelopen om wat vragen. En het zijn er een stuk of 10 bij elkaar, denk ik zo. En de eerste vraag die hier wordt gesteld is: was u al eens eerder in aanraking geweest met de Bijbel voordat het daadwerkelijk zijn kracht deed?
Ja, ik ben protestants opgevoed. Ik ben als kind ben ik gedoopt. Ik heb de belijdenis gedaan. Maar toch merkte ik dat ik iets miste. En ik kan een voorbeeld noemen dat als ik zeg maar zaterdagavond had gewerkt en ik kwam thuis en dan wist ik dat ik zondag naar de kerk moest. En dan was ik laat thuis om 5:00 in de ochtend en ik moest om 9:30 naar de kerk. En dan werd ik heel moeilijk wakker en dan maakte mijn vader me soms wel wakker of mijn moeder. En die riep me dan, maar dan reageerde ik niet. En dan kwam die eraan met een emmer met water. Ja. En hij maakte me nat met die emmer met water en ik schrok gelijk. Maar weet je, ik ging dan naar de kerk gewoon om naar de kerk te gaan. Maar eerlijk gezegd, ik ontving niks. Ik weet niet of dat herkenbaar is bij jullie. Hoeveel herkennen dat? Steek even je hand op als je dat herkent. Wees eerlijk vandaag. Maar dan wordt er soms gepredikt. En dan is het vaak van. En niet verkeerd, hè? Niet verkeerd. Begrijp me niet verkeerd. Maar dan lijkt het net alsof degene die predikt, vertelt mij wat ik moet doen. Maar dan kijk je naar zijn leven van die prediker. En dan denk je van ja, maar ja, als je klaar bent met de kerk, dan doe je precies hetzelfde als wat ik doe. Dus ik had geen relatie. Het was een traditie. En dat is waarom ik naar de kerk ging. Pas toen ik mijn aanraking kreeg met Jezus, toen kon ik het woord veel helderder verstaan, omdat mijn hart stond open voor een relatie met een persoon waar ik elke dag mee kon praten, waar ik mee kon huilen, waar ik kon gezien worden zoals ik mezelf kon zijn. En niet om met stickers te lopen en met maskers.
De volgende vraag is van een persoon die zich afvraagt: hoe weet je wanneer God tegen je praat? Want ik bid daar namelijk zelf om en ik vraag me af of ik zijn tekenen herken.
Oké. Allereerst een voorbeeld. Als jouw vader tot jou spreekt, je biologische vader, dan versta je zijn stem, toch? Maar als God spreekt, hoe versta je hem dan? Weet je, hoe vaker je hemelse vader aanroept, en hoe meer je gaat ontdekken wie je vader is, dan ga je ook leren om de stem achter de stem te verstaan. Begrijpen jullie mij? De stem achter de stem. Met andere woorden, God schreeuwt niet en God praat niet met een geluid. Maar als je het woord van God hoort en het spreekt tot jou net als wat er vandaag werd gesproken, dan hoor je de stem. Maar niet de hele regel kan je verstaan, maar juist datgene wat God tot jouw hart spreekt, daar is waar je Gods stem kan verstaan. En soms kom je iemand willekeurig tegen en dan praat jij tegen mij van, hé, je moet niet naar de winkel. En dan loop ik verder en dan zeg jij tegen mij, ga dan naar die andere winkel. Weet je, en dan luister ik soms naar die stem en dan zeg ik zo van ja. Maar hij wist niet dat ik naar de winkel ging. Zij wist niet dat ik naar de winkel ging. Maar de Bijbel zegt heel mooi, waar twee bevestigen, daar is waar God spreekt. Terwijl men elkaar niet kent. Of ik bid soms en dan spreekt God heel duidelijk. Waarom? Omdat het land in mijn hart, die Bijbeltekst wat ik in de ochtend heb gelezen, is dat hij gewoon weet van, maar dit is God, dit kan niemand anders zijn. Is dat een beetje helder voor degene die dat heeft gevraagd? Is het een beetje helder of... Ja? Oké.
Ben je altijd standvastig gebleven in het geloof en hoe vond je dat?
Het geloof is moeilijk, ik zeg je eerlijk. Mensen zeggen soms van... wanneer je in God gelooft en wanneer je Jezus hebt aangenomen, dan gaat alles goed. Nou, ik kan je vraag vertellen, dat is de grootste leugen die ik maar kan verzinnen. Want op het moment dat ik God heb aangenomen in leven, is mijn leven alleen maar niet zwaarder, niet moeilijker. Maar mijn leven is anders. Waarom? Ik herken veel meer dingen als strijd. Ik moet veel meer inleveren. Ik moet veel meer van mezelf geven aan God. En het is niet hocus pocus van ja, met God gaat alles goed. Wat ik wel weet, is dat mijn karakter wordt gevormd om sterker te worden uit elke situatie die ik meemaak. En natuurlijk heb ik ook wel tijden dat ik zeg, ja, waar bent u? Of dat ik tijden heb van, ja, maar ik ervaar u niet. Maar dan keer ik weer terug naar de Bijbel. En die zegt, zonder geloof kan ik hem niet behagen. Maar vaak zegt de wereld dit. Eerst zien en dan pas geloven. Maar vandaag zeg ik je dit. Eerst geloven en dan pas ga je het zien. En dat heeft te maken met een stukje volharding, een stukje karakter, een stukje discipline, een stukje heropvoeding. Maar ook jezelf verliezen in datgene waar je als jonge man of jonge vrouw of oude man of oude vrouw steeds denkt van ja, ik weet het wel. Weet je, als je die houding gaat aannemen, dan kan je niet groeien. Want dan sluit je af voor anderen die iets willen uitspreken in je leven.
De volgende vraag is, wat is je lievelingspsalm en waarom?
Psalm 121. En waarom? Omdat, kijk, ik identificeer me vaak met David. Kijk, David was een man die de jongste was en nog broers boven zich had. Maar hoeveel weten dat als jongste heb je vaak rolmodellen nodig. Maar David kon opkijken naar zijn broer en de voorbeeld nemen van zijn broer. Maar het mooie is van dit, is dat David werd zelf een grote leider, terwijl hij de jongste was. En het mooie van David is in deze stuk, is dat hij zichzelf openstelt om afhankelijk te zijn van de God waarin hij gelooft. Weet je, David was een herder die het veld opging. En ik geloof dat er vele jonge leiders die zijn in deze ruimte. Waarom? David was zich aan het... Hij wist het niet, maar hij was zich aan het voorbereiden om straks de grootste leider te worden in zijn tijdperk. Waarom? Hij was bezig met de schapen aan het voederen. Hij was al bezig met tegen de beren en tegen de leeuw te vechten. En hij was klaargemaakt om tegen Goliath te vechten. Maar als je ziet dat hij er al mee bezig was in zijn eentje. Dat hij zelfs in de nacht niks te doen had. En hij begon liederen te schrijven. Alsof het ware was hij een concert aan het geven voor niemand dan alleen voor Jezus. En dat trekt me aan.
Nou, een heel andere vraag. Heb je nog contact met de mensen uit je oude wereld? Zie je hen nog wel eens?
Ik ben een tijdje weg geweest van de oude wereld, moet ik je zeggen. De eerste 6 jaar ben ik weggebleven. En toen ze me tegenkwamen op een troostdienst. En dan praat ik echt, ik ga diep nu. Dus ik kwam Ik kwam mijn vroegere vriend tegen. Hij was lijfwacht van Klaas Bruinsma, Amsterdam. Ik had met hem gehandeld. En ik kwam oude vrienden tegen van de portierswereld. En die zijn allemaal de leiders geworden van een veel besproken motorclub. En die zitten nu allemaal vast. Ik kwam ze tegen. En ze hoorden over mijn verandering. Ze zagen iets aan mij wat hun niet hadden. En langzamerhand ben ik contact met ze gaan maken. Bij de afgelopen 4-5 jaren ben ik heel veel bezig geweest in de criminele wereld. Ik ben ze nu aan het begeleiden. Heel langzaam. En het begint met relaties bouwen. En je wilt het niet geloven, maar ik zeg je dit eerlijk. Ik was 2 weken geleden was ik naar de gevangenis geweest in Zaanstad. Ik moest een van de topleiders gaan bezoeken van de motorclub. En ik bel in de ochtend. Ik zeg, ik ben van gevangeniszorg. Ik kom even voor die en die. En die mevrouw zegt, bent u beëdigd? Ik zeg, ja. Hij zegt, oké, dan kunt u vanmiddag komen om 3 uur. En ik rijd naar Zaanstad toe. En ik kom daar aan bij de beveiliging. En weet je wat ze tegen me zeggen? En dit willen jullie nooit geloven. Ik geef mijn telefoon, lever ik in en mijn sleutels. En die beveiliger zegt dit. Meneer, u bent toch beëdigd? Neem uw telefoon maar mee naar binnen en de sleutels. Ik ga onder een metaaldetector. Ik word geleid naar een advocatenkamer. Waar op een gegeven moment die meneer wordt gebracht waar ik mee een afspraak heb. En ik zit daar helemaal alleen in een advocatenkamer. Ik leg mijn telefoon op tafel. En de telefoon gaat over. Maar daar komt dan weer de stem achter de stem. Die zegt dit. Neem de telefoon niet op. Want wie weet wil de justitie kijken of je daadwerkelijk te vertrouwen bent met die telefoon. Ik duw die telefoon terug in mijn zak. En wat hoorde ik van die man die ik aan het bezoeken zei? Hij zegt, ja, ze hebben me opgeroepen, want ze zeiden, je advocaat is hier. Terwijl ik ben geen advocaat. Ik ga weer terug de gevangenis uit. Ik bid in de auto. En ik zeg, Heer, dit wil niemand geloven, maar u bent degene die dit heeft gedaan. Dit is toch wonderbaarlijk, toch? Al die jongens waar ik mee aan de deur heb gestaan, die in die club zaten en in de criminele wereld, ben ik langzamerhand naar mijn huis aan het brengen. En de afgelopen dagen hebben ze in mijn huis, hebben ze mijn huis verbouwd. En ze zeggen, ja, pastoor, we doen het graag voor u. Waarom? Omdat u goed voor ons bent.
Nou, de vraag is dan of je na verloop van tijd, of het u dan weer eens een terugval heeft gehad. Bijvoorbeeld door benadering van oude vrienden.
Ja. Nee, ik heb nooit een terugval gehad in drugs, in seksualiteit, in alcohol, in criminaliteit. Ik ben nooit teruggevallen. Waarom? Ik heb mezelf moeten aanleren in mijn karakter. Ik kom net terug uit Indonesië, waar ik een aantal gevangenissen heb bezocht. Ik ben naar Mexico geweest, naar de ghettowijk en in New York. En ik ben naar een ghetto geweest waar alleen maar prostituees zijn. Maar wat me heeft geleerd, als ik coke zie, als ik drank zie, als ik verleidingen zie, is dat ik in mijn stilte, in mijn hart, altijd teruggaat naar waar God me vandaan heeft gehaald. Waarom? Dat maakt mij dankbaar. God heeft me uit die put gehaald. En is dat dan de moeite waard om de verleiding aan te gaan met een andere vrouw, met stiekem coke gaan gebruiken? Waarom? Ik weet wat het is om iets te verliezen. Maar ik weet wat het ook is om God toe te laten in mijn leven. Weet je, alles heeft waarde. Maar de waarde die God in mij legt, kan niemand betalen. Weet je, dus momenten van terugval. Als je hier zit en je zegt van, weet je, ik heb soms problemen met, met pornografie. Of ik heb problemen met mijn huwelijk. Weet je, bid voor iemand die naar je luistert. En praat erover. Want er is ook een boze die constant tot je zegt, doe het, doe het, doe het en doe het. Maar dat is niet de moeite waard.
Nou, er is iemand heel nieuwsgierig en die vraagt, hoe heten je kinderen?
Mijn kinderen? Mijn kinderen heet Jisrael. Jisrael heet strijder. JL is een vrouwelijke strijdster. En de derde is, dat mogen jullie na 5 mei weten wanneer ze is geboren.
Hoe kan het dat u hier zo openlijk over praat?
Ja. Ik ben dankbaar. Echt waar. Ik zeg het je nog steeds. Ik wil een open boek zijn. Ik heb veel in mijn leven gezien, maar als je geen open boek bent, dan kan je woorden uitspreken, maar mijn getuigenis zijn niet mijn woorden. Mijn getuigenis is mijn leefstijl. En we kunnen zoveel praten, ik heb zoveel mensen gehoord over dat ze dit of dat zeggen en de volgende week zijn ze al teruggevallen, dat geeft niet. Maar laat mij maar dicht bij God blijven en open blijven naar elkaar toe.
Misschien heeft er nog iemand anders een vraag die ondertussen is opgekomen. Ik mag hem nu stellen.
Heeft niemand meer een vraag? Ja.
Kon je gemakkelijk vrijkomen met de criminele wereld?
Moeilijk. Ik heb soms momenten gehad dat ik terug wilde gaan, maar wat ik je net zei van, weet je, ik heb een nieuw leven gekregen. En geloof me, christen worden is niet saai. Als je christen wordt, dan ga je leven in beweging komen. Ja.
Ja, maar die zijn jou ook wel vrijkomen.
Wat zegt u?
Die zijn in de criminele wereld jou wel vrij gaan. Zeg maar.
Nou ja, ze lieten me uiteindelijk wel met rust. Maar niet iedereen. Ik bedoel van, ik heb conflicten meegemaakt dat ik vergeving moest vragen. Maar ze hebben mij geen vergeving gegeven. Maar dat geeft niet. Zolang ik weet dat ik het wel heb gevraagd. En wat de ander mee doet, ja, dat ligt aan die persoon. Ja? Zijn er nog meer vragen? Stel ze gerust hoor.
Ik heb er nog eentje tussendoor gekregen. En dat is, wat voelde je toen je die steen door de ruit gooide?
Ja, ik voelde me boos, maar ik voelde ook wel wat lekker. Waarom? Omdat, soms heb je van die mensen waarvan je zegt van, weet je, hij heeft echt een rotkop. Of soms heb je een oom en een tante waarvan je denkt van, oh mijn god, dan komt zij weer binnen. Weet je, maar wees eerlijk en wees jezelf. Laat het ook toe. Weet je, zeg gewoon als je iemand niet leuk vindt, mag je het ook gerust zeggen. Weet je, je hoeft niet altijd op tenen te lopen, toch? Ik bedoel van, we gaan hier toch niet met dubbele agenda zitten, of wel? Ik bedoel van, wees gewoon eerlijk. En voor mij was dat gewoon van, wauw, weet je, jammer dat ik hem niet te pak heb gehad. Maar ik heb een vraag aan jullie, mag dat? Hoe voelen jullie je? Maar wat willen jullie zien qua verandering in de kerk? Vooral voor de jeugd. Nee, ik wil geen traditie en ik wil geen weten overslaan, want ik heb ontzettend veel respect voor de leiders, maar ik wil echt aanvoelen van, wat willen jullie graag doen in de kerk? Wat zegt u? Geef me de 5. Geef me de box. Come on nou. Wie nog meer? Wat willen jullie nog meer zien? Misschien een beetje in die hoek daar. Of misschien, ik zie daar een meneer in een pak daar. Daar. Ja, u ja, die zo zit. Voor mij bent u ook een jonge man. Wat wilt u zien in de gemeente?
Met vrouwen in de kerk komen.
Wat zegt u?
Met vrouwen in de kerk komen, dat wil ik zien.
Ja?
Ja.
Dat mensen trouwen, dat is een hele goeie. Wat kunt u daaraan doen?
Preken.
Voorlezen, bidden. Relaties zoeken met elkaar. En dan gaan we afsluiten, toch? En bidden vooral. Bidden jullie ook wel met elkaar samen, of niet? Gewoon 2-on-2. Doen jullie dat ook? Hier in de kerk, of niet? Misschien moeten we het proberen. Gewoon simpelweg met elkaar bidden. En zeggen hoeveel je van elkaar houdt. En gewoon eerlijk zeggen, weet je, ik mag je. Ja, is toch niks verkeerds mee? Kijk, hij wordt nu al verliefd daarachter. Dat zie ik. Hij wou net tegen zijn vrouw zeggen. Maar laten we open zijn. Weet je, er zijn geen gebondenheden zoals die teksten zei. We zijn vrij in Christus Jezus, toch? Maar laten we voor elkaar bidden. Ik denk dat we het hierbij laten, toch?
Nou, dankjewel dat jullie er allemaal waren. En nou, volgens mij hebben we wel een fijne avond met elkaar gehad. En dan willen we ook de Heere danken dat we met elkaar deze avond mochten beleggen. Heere, aan het einde van deze avond mogen we tot u komen. En dan mogen we danken dat we toch mochten horen dat u van ons houdt. U zegt toch ook in uw woord, Heere, dat u zo veel van ons houdt dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Heere, zou u toch willen geven dat wij toch allemaal daar de toevlucht zouden zoeken. En dat we toch allemaal uw stem zouden mogen horen en verstaan. Wilt u de komende week bij ons zijn, Heere? U weet waar we allemaal mee worstelen. Misschien lijken het kleine dingen voor anderen, maar voor onszelf kunnen dat toch grote dingen zijn. Heere, wilt u daarbij zijn? Wilt u ook zondag weer bij ons zijn? We hebben toch gehoord dat de dominee toch ook graag ziet dat de kerk vol is, Heere. Wilt u ons toch allemaal zondag hier weer bij elkaar brengen? Ook als er hier op Urk in vele kerken toch het heiligavondmaal bediend wordt. Wilt u zijn bij degene die daar ook mee worstelen? En wilt u toch hen aan uw tafel brengen die u daar verwacht, Heere? Heere, wilt u bij het jeugdwerk zijn? Wilt u dat toch zegenen? Zou u toch bij iedereen zijn, willen zijn die hier vanavond is? Wilt u hen toch allen aanraken, Heere? Heere, dit alles vragen wij. Om Jezus wil alleen. Amen. Wel thuis. Oh, we gaan nog zingen.
Wat gaan we zingen?
Ik wil zingen van mijn heiland.
Organist, bedankt. Ook onze spreker Wilfred, hartelijk dank voor je ingrijpende verhaal met een hele mooie boodschap. En jullie ook allemaal bedankt voor jullie komst. En God zegen toegewenst ook in de komende week en met name zondag ook. Tot ziens.